is een blad. Rio, kan jij deze even schrijven?
Ja, wat ik zal hier opnieuw pakken.
Amen, zij die een Bijbel hebben. Halleluja. Mogen naar Lucas 15 gaan. Maar als je Bijbel niet bij hebt, kan je ook gewoon op het scherm volgen. Amen. Het is altijd goed om bezoekers van Nederland te hebben. Ik was gisteren in Nederland en nu is Nederland in België. Amen. Ik weet niet naar waar je op vakantie gaat. In België? Of op doorreis? In Vught. Ik weet zelfs niet waar dat is. Oké. Okay. Ah, tof. Oké. Okay. Ja, jullie hebben vakantie nu, hè? Ah, tof. We hebben onze Franstalige sprekers van België hebben volgende twee weken ook vakantie. Wij Vlamingen niet. We hebben onze vakantie al gehad met Pasen. We moeten nog eventjes doorgaan. Hè. Marina, hè, die werkt in het Franstalig onderwijs, heeft 2 weken. Het is aan mij dat ze zo happy was toen ik ze zag. Ze kwam binnen en ze straalde helemaal. Amen, hier is iets anders aan haar. En ik dacht, het is ofwel de Heilige Geest of ze heeft vakantie. En het is vakantie. Amen. Halleluja, prijs de Heer. We gaan de parabel van de zoekende vader, deel 2, gaan we even lezen. Wel, deel 2, het is mijn tweede deel van mijn boodschap. Vorige week heb ik het eerste deel gepredikt. Maar geen nood, amen, je kan gewoon mee aanpikken. Vervolgens zei iemand had 2 zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. En de vader verdeelde zijn vermogen onder hen en na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze. En toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. En zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden, rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad, trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden en ze begonnen feest te vieren. Eventjes tot hier. Amen. We hebben deze passage vorige week gelezen. U kent het waarschijnlijk allemaal. Wie vond daar een goede boodschap vorige week? Allemaal verplicht uw hand opsteken. Amen. Ook degenen die online zijn, ben jullie vergeten te begroeten. Welkom, God zegen. Blij dat jullie erbij zijn. Amen. Als je weer wil weten waarover het juist gaat, wat Jezus in gedachten had, wat hij bedoelt met die jongste zoon, wat allemaal die symbolieken zijn die hij gebruikt. Amen. Ga terug naar online naar de preek van vorige week. Kan je terug. Dat kan je nog eens herbeluisteren. Maar vandaag willen we vooral focussen op hetgeen dat erna komt. Want er is nog een deel en velen vergeten dat deel. En het is allemaal tof over de jongste zoon. Een symboliek voor de zondaar. Is een symboliek voor degene die in de tijd van Jezus, die de mensen niet graag in hun midden hadden. Dat waren de tollenaars en de prostituees enzovoort. Maar er was ook een groep naar waar Jezus aan het spreken was. En dat waren de fariseers. Dat waren de schriftgeleerden. Dat waren zij met hun bijbeldiploma. Dat waren zij die dachten dat ze rechtvaardig waren en in het huis van hun vader mochten vertoeven, simpelweg op basis van hun afkomst. Op basis van uit welke stam dat ze werden geboren, op basis van hun werken, hun rechtvaardige werken dat ze deden voor de Heer. Maar Jezus had ook een heel belangrijke boodschap voor hun. En ik denk wel dat ze het hadden begrepen, het is dan meer als ze zo kwaad werden nadien. Maar hij zei, hier gaan we over de oudste zoon. Hij had twee zonen. En meestal noemen we deze parabel de parabel van de verloren zoon. Maar eigenlijk moet het genoemd worden de parabel van de zoekende vader. Jezus heeft 3 parabels in dit hoofdstuk verteld. En telkens ging het over God die geopenbaard werd als iemand die op zoek gaat naar iets dat verloren ging. Ja, je weet wel, de weduwe die op zoek was naar haar muntstukken, de herder die op zoek gaat naar het verloren schaap. En dan hier is het de vader die op zoek gaat naar de zoon. Maar niet alleen de verloren jongste zoon, maar ook de oudste zoon. Amen, laten we even lezen. Vers 25. De oudste zoon was op het veld. Hij was aan het werken. En toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Ah ja, er was feest. Want de verloren zoon was gevonden. En hij riep een van zijn knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem, uw broer is thuis gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht. Uw broer, weet je wel, diegene die zoveel jaar geleden is weggegaan, heel de erfenis van zijn vader heeft meegenomen en nu zitten we allemaal in financiële problemen. Weet je nog, die broer is teruggekomen. En uw vader heeft dan nog wel het gemeste kalf geslacht. Omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend. Wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, let op, hij noemt hem niet mijn broer, hij noemt die zoon van u. Het is niet mijn broer. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, u bent altijd bij me en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Tot daar, we weten spijtig genoeg niet wat de reactie is van de oudste broer. Amen. Laten we even bidden voor onszelf. Vader, ik dank u Jezus voor uw woord. Ik dank u Jezus. Halleluja. Wat we juist hebben gelezen, mogen u het zalven. Vader, laat het voortgaan in de harten van de mensen, Heer. Laat iemand vandaag openstaan, Heer, om te ontvangen datgene dat u wilt geven. In Jezus' naam. Amen. Dank u Jezus. Beide zonen waren verloren. Zowel de jongste als de oudste zoon. Beide zijn een type van de mensheid die probeert hun geluk te zoeken. De een, de jongste zoon, doet het op een manier van zelfontdekking. In de wereld gaan. Erop losleven, losbandig leven. Denken dat daar het geluk valt te vinden. Uiteindelijk komt hij van een kale reis terug. En hij probeert dan met werken zijn toegang tot het huis van de vader proberen af te kopen. Vader wil er niks van weten, zegt niks van. Jij bent sowieso mijn zoon. En hij geeft, amen, hij geeft zaken aan de jongste zoon waardoor hij binnen kan komen. Hij moest het simpelweg aanvaarden. De oudste zoon was ook verloren. Hij woonde wel in het huis van de vader, of hij was aan het werken op het veld, maar hij kende het hart van de vader niet. Hij probeerde zijn toegang tot het huis van de vader ook af te kopen met zijn eigen werken. En bij beide zonen toont de vader zijn grote genade, zijn groot hart, door zijn beide zonen tegemoet te komen. Weet je, we hebben gelezen bij de jongste zoon, hij rende naar de jongste zoon. Maar wist je dat hij dat ook deed met de oudste zoon? De oudste zoon was aan het werk en die was woedend, die zat daar te briezen op het veld. En de vader komt ook daar naartoe om hem te bedaren, een beetje talk some sense into him. Zo van, wat is uw probleem? Hij had een probleem, hij had iets in zijn hart. We noemen het oudere broer syndroom. Hij had iets in zijn hart en dat moest eruit. En hij probeert hem te bedaren. Maar in beide gevallen gaat de vader zijn genade laten zien aan zijn beide zonen die eigenlijk hem niet kenden. Die eigenlijk de vader niet kenden. Amen. Zou het kunnen zijn dat er vandaag vele christenen in gemeentes, in de gemeente, en ze gaan doorheen de emoties en ze gaan doorheen de rituelen en we gaan doorheen de tradities. Maar dat er toch een groot aantal in onze gemeente zit die eigenlijk het hart van onze vader niet kennen. Die eigenlijk het evangelie niet echt begrijpen. Oh ja, ze hebben het zoveel jaren geleden iets meegemaakt. En toen stonden ze in vuur en vlam. Maar ergens doorheen hun levensloop is er traditie, is er, de verleiding van werken te doen om uw liefde naar God toe af te kunnen kopen. Ergens is er iets misgegaan en en er zijn er veel die lijden aan het oudere broersyndroom. Amen. Beide waren, zoals ik zeg, verloren. Maar verloren zijn betekent niet noodzakelijk dat je elk gebod van God hebt overtreden. Oudste zoon, hij zei met een zekere trots, hij zei dat ik sta vele jaren in dienst en ik heb nog nooit een gebod van u overtreden. En toch was hij verloren, toch kende hij de vader niet. Deze oudere broer wou niet naar binnen gaan en feest vieren tezamen met zijn gevonden broer en vader. Natuurlijk, Jezus die parabel vertelde, dat was natuurlijk gericht naar de farizeeërs. Het was gericht naar de schriftgeleerden. Hè? Zij dachten hun toegang tot het huis van de vader te kunnen bewerken door hun goede werken. En nu deze broer van hun hier zomaar opeens gratis en voor niets hè, terug kon komen, dat konden zij niet verstaan. Konden ze niet verstaan hoe dat iemand, een zondaar die alles heeft verspild, zomaar opeens gratis en voor niks met genade kan bedekt worden, met een mantel, een ring en sandalen en een gemest kalf krijgen. Hoe kan dat nu? Dat die genade van de Vader gratis is. Amen. Er zit een gevaar in de oudere broermentaliteit, zelfs voor ons vandaag. Je kan je houden aan elk regeltje, je kan je houden aan elk gebod, maar God kijkt verder dan dat. God kijkt naar de motivatie in je hart, waarom dat je je houdt aan die regeltjes, aan die geboden. Amen? Want jij kan gehoorzaam zijn voor zelfzuchtige redenen. Ik weet het niet. God weet het wel. Jij kan doen wat van jij wordt verwacht, omwille van zelfzuchtige redenen, omwille van, omdat je nu eenmaal zo bent opgevoed, omdat je misschien graag bekeken wordt als iemand die vol met discipline is, omdat je graag applaus ontvangt, omdat je misschien zelfs controle wilt, want alles wat jij doet, doe je beter, en dan heb ik dat tenminste toch in controle, dan kunnen ze er toch niks van zeggen. Ik weet niet wat de reden is, maar God weet elke motivatie, bewegingsreden in je hart. Amen. En ik denk dat het de oudere broersyndroom in vele van onze gemeentes zit. Mensen die zich houden aan de religieuze regeltjes, maar eigenlijk niet meer weten op de duur waarom dat ze nog de dingen doen die dat ze doen. Met welke motivatie. Hè? En dan wanneer dat er een situatie ontstaat in hun leven, die niet gaat zoals zij het hadden gewild, hè? Die niet gaat volgens de gebeden die ze hebben gebeden, worden ze kwaad en bitter en jaloers. En de ware aard komt naar boven en ze beginnen te staan op hun eigen werken. Zeggen van, ik verdien dit niet. Hoe kan dit met mij overkomen? Ik kom elke week naar de kerk, ik bid zoveel en ik vast zoveel. En God, hoe komt dit nu? Ik heb zo hard gewerkt. Hè. Waarom overkomt mij dit nu? Enzovoort, enzovoort. Amen. Iemand met een oudere broermentaliteit, die kan niet zo goed omgaan met tegenslagen in het leven, omdat hun morele gehoorzaamheid is gericht op resultaat. Laat dat nog eens zeggen. Amen. Iemand met die oudere broermentaliteit kan niet zo goed omgaan met tegenslagen in het leven, want hun morele gehoorzaamheid is gericht op resultaat. Hun dienen voor God is resultaatgedreven en niet liefdegedreven. Snap je wat ik wil zeggen? Het is resultaatgedreven. Van zolang ik alles doe wat ik moet doen en ik zie een resultaat van, dan ga ik het blijven doen. Als ik dit en dat doe, oh en God zegen me, oh prijs de Heer, halleluja, we blijven het doen. Amen. Hun gehoorzaamheid is er omdat ze er iets voor terug in de plaats willen krijgen. In plaats van dat ze beseffen wie ze zijn en wat ze hebben en wie God is. En dan, als je beseft wie je bent in Christus, dan komt de gehoorzaamheid normaal vanzelf. Want je weet waarom dat je het doet. En of het nu lukt, of het nu niet lukt, als er tegenslagen komen of geen tegenslagen, we blijven de Heer prijzen. Amen. We blijven Hem aanbidden. We blijven Hem danken. Halleluja. Want ik weet wat Hij gedaan heeft aan het kruis voor mij 2000 jaar geleden. En dat gaat niet veranderen. Amen. Of ik nu de job van mijn dromen krijg of niet. Ik ga het vragen aan de Heer. Halleluja. Maar ik weet niet wat zijn plan is. Ik weet niet wat zijn wil is. Ik weet niet wat zijn beste weg is voor mij. Halleluja. Of het nu lukt of niet. Of ik genezen word of niet. Amen. Of ik hier morgen nu dood neerval of niet. Het feit wat hij gedaan heeft aan het kruis 2000 jaar geleden verandert niets voor mij. Halleluja. Ik geef u een bekend mythisch verhaal in de apocryfe literatuur. U heeft er misschien ooit alles van gehoord. Apocryfe literatuur, dat wil zeggen dat er is een mythisch verhaaltje. Met andere woorden staan niet in de Bijbel, maar ik vind het wel een heel mooi symbooltje. Het geeft een voorbeeld wat het betekent om resultaatgedreven te zijn in plaats van liefdegedreven. Jezus vroeg aan zijn leerlingen om een steen te dragen en mee te nemen. Nu, dat is niet in de Bijbel. Het is een mythisch verhaal. Het staat niet in de Bijbel. Het is niet echt gebeurd. Dit is maar een voorbeeld. Dus Jezus vroeg aan zijn leerlingen om een steen te dragen en mee te nemen. En Petrus nam een kleine steen mee. Want Jezus was niet specifiek in gewicht en omvang. Hij zei gewoon, neem een steen mee. Laten we op wandel gaan. Jezus zei, volg mij. En iedereen met zijn steen op hun schouder, hoe groot of hoe klein het ook mogen zijn. Ze volgden Jezus. En toen het middag was en ze moesten eten, moest iedereen zijn steen meebrengen. En Jezus veranderde de steen in het brood. En natuurlijk, Petrus, die een kleine steen mee had gebracht, die had een klein brood. En hij had dus een kleine lunch. En hij dacht, ja, maar mij gaan ze niet meer hebben volgende keer, als ze me het nog eens vraagt. En dus de volgende dag zegt Jezus weer, neem een steen en volg mij. En Petrus dacht, ik snap het. Grote steen meebrengen. Grote steen, grote lunch. Dus hij zocht een grote steen eruit en nam het mee op zijn rug. Hij sleurde ermee heel de gedacht, maar hij dacht van het is het allemaal waard. Want ik ga dit en dat krijgen. Ik kan niet wachten tot dat veranderd wordt in een grote lunch. Biefstuk met friet, zoals in België. Maar ik weet niet wat Nederland de favoriete lunch is. Maar het zal wel iets fantastisch goed zijn. Het was pijnlijk, but it's worth it. En tegen de middag kwam Jezus langs de rivier en zei, neem je steen en werp hem in de rivier en volg mij. Petrus stond daar en hij begreep niet goed wat Jezus bedoelde. Hij was teleurgesteld, want hij had andere verwachtingen. Hij dacht dat de steen ging veranderd worden in iets dat hem iets ging opbrengen. En Jezus zei, en hij keek naar Petrus en hij wist dat hij teleurgesteld was, een beetje kwaad en bitter, want hij heeft hem een hele dag mee rondgesleurd. Hij zei, weet je niet wat ik je heb opgedragen? Je moest me gewoon volgen. Voor wie heb jij die steen gedragen? Voor wie heb jij die steen gedragen? Was het voor mij? Jezus. Was het voor uzelf? Dat was voor hemzelf. Het is altijd goed om even te checken onze motivatieredenen. Waarom we de dingen doen voor de Heer. Amen. Waarom dat we werken in het Koninkrijk van God. Is het voor hemzelf? Of is het gewoon omdat Jezus het mij heeft opgedragen? Halleluja. En ik laat de resultaten aan hem. Ik moet nederig blijven. Halleluja. Ik moet aanbiddend blijven zitten aan zijn voeten. Amen. Christenen die enkel de Heer willen gehoorzamen omdat ze resultaat willen zien, in plaats van dat ze het doen uit liefde, zullen het niet lang volhouden. Je gaat snel gefrustreerd geraken, je gaat verbitterd geraken, je gaat gefocust worden op zelf. Maar liefde, die fantastische definitie in 1 Korinthe hoofdstuk 13, liefde is niet gericht op zelf. Uiteindelijk zijn het degenen die liefde gedreven zijn, die het meest groeien en resultaat krijgen in het Koninkrijk van God. Amen. Laten we nog eens even teruggaan naar vers 29, alsjeblieft. Laten we nog eens even teruggaan naar het verhaal en de reactie van de oudste zoon. In Lucas 15, vers 29. Hij zegt, zei tegen vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs geen geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Die zoon van u, noemde hij zijn broer. Hij noemde hem zelfs niet zijn broer. Dit doet mij vertellen, hij had totaal geen inlevingsgevoel. Hij had geen empathie. Hij had zelfs nooit nagedacht over de redenen waarom zijn jongste broer was weggegaan. Het kwam zelfs niet in zijn gedachten op wat zijn probleem was, wat zijn motivatiereden was om weg te gaan uit het huis. Misschien had hij problemen, misschien had hij te kampen met depressie, misschien was hij opgegroeid, weet ik veel wat er allemaal te maken. Nee, hij oordeelde gewoon op zijn werken. Die zoon van u, die de vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren. Hij keek alleen naar zijn daden. Hij keek alleen naar hetgeen dat hij verkeerd had gedaan. Het kwam zelfs niet in hem op. Waarom zou hij dat verkeerd hebben gedaan? Hij had geen empathie, hij had geen inlevingsgevoel. Een typische kwaliteit van de fariseers. Zij oordelen. Ze kijken niet naar de armen en de onreinen in hun ogen. En met het, zo van, hoe komt het dat een mens zo zo is zoek geraakt? Hoe komt het dat hij verloren is geraakt? En soms doen we dat ook in de gemeente. Hè? Zo van, dat er iemand iets verkeerd heeft gedaan. Of hij sukkelt weer met zijn depressie. Oh, hij is dat weer. En, oh, hij is weer moeilijk. Oh, hij is weer in drugs hervallen. Oh, hij zit weer aan een drankje. Oh, dat moet bij mij niet meer binnenkomen. Hè? Nou, weggaan. Dat zeg, dat broer, dat is geen broer van mij. Dat is een afvallige. Dat hij geen contact meer mee heeft. Hè? En ze gebruiken dan natuurlijk het schrift, hè, om hun daden te rechtvaardigen. En te, maar als we dat niet doen, broers en zusters, er moet een zeker empathie, een inlevensgevoel zijn. Amen. Want als jij de oudere broer mentaliteitgevoel gaat krijgen in je hart, dan ga je jezelf altijd boven anderen zetten. Ga je altijd vergelijken naar je eigen daden en met een andere die verkeerd is. En dan komt er geen empathie. Dan komt er geen, waarom zou die zo zijn geweest? Amen. Wat is er gebeurd in zijn of haar leven, waardoor dat hij nu die daden doet? Nee. Oh, dank u Jezus dat ik niet ben. Zoals die zondaar daar op de hoek. Dank u dat ik hier heilig in uw huis mag vertoeven. Dat is het gebed van de oudere broer. Maar ik ben er zeker van. Moesten wij in de schoenen staan? Of moest jij in de schoenen staan van iemand die opgroeit in een huis dat niet ideaal is, dat niet perfect is? Dat wordt geconfronteerd met allemaal leugens en verleidingen en trauma's en misbruik. Je zou verminder een ander pad kiezen, amen. En dus daarmee, het hart van de Vader is hetgeen dat wij moeten reflecteren. Naar datgene dat verloren is, amen. De oude broer was niet geïnteresseerd in het lot van zijn broer. Hij was misschien blij dat hij weg was. En nu komt hij ineens terug. En moet hij zomaar terug het huis gaan delen. Hij was er niet in geïnteresseerd. Hij kon niet zien hoe slecht zijn eigen hart was. Nu, wat de jongere broer deed, was niet goed, was zondig. Maar de oudere broer in de ogen van God had een even zondig hart. Want waar was de vreugde om in het huis van de Vader te mogen vertoeven? He? Waar was de vreugde van de oudere broer om simpelweg in het huis van de Vader te mogen zijn? He? Hij zegt, de oudere broer zegt, of zag het als een werk. Al jarenlang werk ik voor u. Ik word hier behandeld als een slaaf. Ik krijg nog niet eens een geitenboekje. Al jarenlang. Dat is de mentaliteit die we soms terugvinden in kerken. Van al jarenlang zit ik hier te aanbidden en er komt hier een zondaar binnen. Je ontvangt een Heilige Geest. En hij is vol vreugde. En de Heer bevrijdt hem. En de Heer draait het helemaal om. En ik sta hier al 10 jaar. En nog altijd in dezelfde miserie. En mijn kinderen zijn nog steeds niet gered. Hè? En ik heb nog steeds dezelfde miserie. En mijn man is nog altijd dezelfde amputanterik. En de baas op het werk is nog altijd niet veranderd. Maar ik kom hier al 10 jaar. En om het uur de vreugde is een beetje aan het weg, snap je? De vreugde is aan het weggaan. Want je bent niet meer in het huis van de Heer voor de Heer. Maar je bent het maar gewoon omdat je er nou eenmaal moet zijn. Maar je bent vergeten waarom dat je in het huis van de Heer bent gebracht. Amen. Waar was de vreugde? Dank u, Jezus. Halleluja. Het leven als een christen mogen we niet bekijken als een zwaar werk. Volhouden in deze ongoddelijke wereld. Zware vervolgingen en verleidingen moeten we doorgaan. Zie dat je vasthoudt, want het wordt moeilijk. Het is allemaal een werk, een vreugdeloze opdracht, wordt het soms bekeken. Amen. En zeggen ze, je moet genoeg spiritueel discipline aan de dag leggen en dan zul je er wel geraken. Ja, allee, hopelijk. Hè. Als je genoeg bidt en genoeg vast, en je moet zeker kunnen komen en je moet dit en dat doen. En dan ga je er hopelijk wel geraken. En dan denk je van, ja, waar is het goede nieuws in dit alles? Waar is het goede nieuws? Nou, dat klinkt niet als goed nieuws, dat klinkt als hard nieuws. Dat klinkt als ja. Zei de Heer, niet, kom tot mij. Amen. En ik zal je rust geven. En soms komen we tot de Heer en na een tijdje krijgen we geen rust, maar krijgen we allemaal extra lasten. Amen. Nu, ik zeg niet dat je niks voor de Heer moet doen, helemaal niet. Maar ik bid in de naam van Jezus dat de lasten die de Heer u niet geeft, amen, dat het mag geopenbaard worden en dat we ze van onze schouders kunnen afgooien. En dan kunnen we leven, amen, in de vrijheid van onze Heer. Amen. Halleluja, dank u Jezus. Jezus zei, pak je kruis en volg mij. Dat is zo'n tekst die veel wordt gebruikt. Zie, je moet zelfdiscipline aan de dag leggen. Elke dag jezelf kruisigen. Maar je moet dat zien als hem volgen. Dat wil zeggen, sterven aan jezelf. Sterven aan je oude ik. Sterven aan hetgeen waarmee jij bent opgegroeid. Iedereen van ons kreeg een identiteit, amen, die je hebt opgepikt uit de wereld. Iedereen van ons heeft bepaalde manieren om te gaan met zaken. Hè, omwille van de cultuur, hetgeen dat je opgroeit, de trauma's in het leven. Allemaal hebben we een bepaald wereldbeeld. Ja? De Heer zegt, je moet sterven aan dat wereldbeeld. Je moet het wereldbeeld dat ik jou wil geven, de identiteit die ik jou wil geven, moet je op je pakken. Je moet je oude kleding uitdoen en je nieuwe kleding aandoen. Amen. Je moet je oude gewoontes afleggen. Amen. Je bekleden met de nieuwe gewoontes. Amen. Hetgeen dat je vroeger deed, amen, dat is dood, dat is begraven in de naam van Jezus. Maar nu ben je opgestaan en heb je nieuwe gewoontes. Amen. Wat je vroeger deed, dat je iemand, als iemand iets slecht tegen je zei, dan wou je terugslaan. Dan wou je iets terug, je wou je gelijk krijgen. Wel, de Heer zegt, dat is gedaan nu, want ik ben je beschermer. Ik ben je rechter. Ik zal het laatste woord hebben. Amen. Je hoeft jezelf niet zo te beschermen alsof je leven eraf hangt. Ik zal je wel beschermen. Maar vroeger, dat je dacht van die ga ik nooit vergeven. Wat die heeft aangedaan, vergeef ik nooit. Ik ga het bijhouden. Ik ga kwaad worden, want ik hou van kwaad worden. Want elke keer als ik dat hoor, dan heb ik tenminste nog iets in mijn hand. Ik ga het niet loslaten. Ik wil in controle blijven. En nu kan de Heer zeggen van laat het los. Laat het los. Zoals ik jou heb vergeven, vergeef een ander. Amen. Ik zeg het ook, het gaat over een nieuwe manier van denken. Een nieuwe identiteit. En daarom zegt Jezus, pak je kruis op, volg me. Amen. Word begraven, sterf aan jezelf. Amen. Want je bent nieuwe schepping. Je bent een nieuwe schepping. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. En ik ga misschien eindigen met een verhaal. Een andere vrouw, broer, kan je me helpen? Dank u, Vader. Halleluja. Waarom doe je de dingen die je doet? Amen. Waarom doen we goede werk? En het is goed om goede werk te doen. We zijn geschapen in Hem om goede werk te doen. Doorheen de genade van God. Amen. De genade van God is niet zomaar om voor uzelf te houden. En hier de stoel komen warm te houden. Amen. De genade van God dient om transformerend te zijn. En dat uit te stralen naar anderen toe. Amen. En dat heeft soms een tijdje nodig, heeft tijd nodig, eer mensen kunnen zien dat je verandert. Het gaat niet overnacht gebeuren dat ze ineens gaan zien wat er gebeurt. Nee, het is tijd doorheen beproevingen. Komt naar boven hetgeen dat in u zit. Amen. Vertelt het verhaal van de koning. Nu, dit is ook niet echt gebeurd. Ja? Er was eens een tuinier. Een tuinier die een enorm grote wortel had laten groeien. En het liefde voor zijn koning ging hij naar het hof. En presenteerde deze wortel als geschenk voor de koning. Hij zei, mijn heer, dit is de mooiste en de grootste wortel ooit gemaakt. En ik wil deze aan u geven als teken van mijn liefde en respect naar u toe. Ik ken dat wel zo'n scène, dan geeft hij dat. Dan gaat hij zo naar achter. Heilig is de koning. Amen. En toen hij zich omdraaide en naar huis wou gaan, zei de koning, stop. Aangezien ik zie dat je een zeer goede tuinier bent. En een goede rentmeester over je land, wil ik jou een land van mezelf cadeau geven, juist naast dat van jou, zodat je daar vele vruchten kan plaatsen. En de tuinier was blij en ging naar huis, zich verheugend. Amen. De tuinier kwam zonder bijreden, gauw gewoon iets geven aan de koning. De koning zag dat hij zegt van wacht, omdat jij zo komt, geef ik u meer. Jij kunt blijkbaar heel goed wortels kweken. Ik geef u naast mij en je kunt nog meer vrucht produceren. En nu kwam er de volgende dag een andere nobele man aan het hof van de koning die dit alles had gehoord en hij dacht bij zichzelf, amai, als die een tuinier een stuk land kan krijgen van de koning gewoon voor een wortel, wat ga ik dan krijgen als ik de koning een van mijn mooie paarden cadeau kan doen? En dus de nobele man volgende dag van, yes, hè, met mijn paard, return on investment, hè, maal 10, ga ik zeker 10 mooie paarden terugkrijgen van die koning. En dat dacht hij. En hij kwam en zei, heren, sieren, hè, ik presenteer u het mooiste, het grootste, zwarte paard dat je in heel het land kan vinden. Er is geen mooier paard dan dit. Ik zit in de paardenbusiness. Het is voor jou. En hij bleef daar staan, hè, natuurlijk wachten tot de koning iets ging terugzeggen, maar de koning zag doorheen zijn bedoelingen heen, nam het paard aan en zei, dankjewel, je mag vertrekken. En de rijke man stond daar perplex, waarop de koning zei, de tuinier heeft mij de wortel cadeau gedaan. En jij hebt jezelf een paard cadeau gegeven. De koning zei, de tuinier kwam en heeft mij een wortel cadeau gedaan. En jij kwam gewoon om jezelf cadeaus te geven. Snap je wat het verhaal wil zeggen? We komen soms met aanbidding en we komen met prijzen en we komen met onze offers. Heren, hey, je zit toch nou wel blij dat ik hier ben. Want het was moeilijk om uit mijn bed te geraken deze morgen. En je kunt me maar beter zegenen vandaag, want anders kom ik volgende week. Je kunt maar beter uw aanwezigheid hier laten zien, want anders... Nee, dan stopt het voor mij. En ik snap het in zekere zin wel, hoor. Het is een subtiele verleiding. Halleluja. Maar is dat waarom dat we willen werken? Zei Jezus niet van, het enige wat je moet doen is mij volgen. He? Jullie zijn dienaren. Volg mij gewoon en doe wat je van je verwacht. Wat met ons loon dan? Laat dat maar over. Amen. Iedereen krijgt hetzelfde, het eeuwig leven. Amen. Dank je, Jezus. Dank je, Jezus. Halleluja. Dank je, Jezus. 2 Petrus 1:3 kennen hiermee. Halleluja. Sommigen willen maar werk, sommigen willen maar aanbidding geven, geld geven, tijd willen geven. Ze zien dit als een offer om te krijgen datgene dat hun werd beloofd. En pas op, valse profeten en het voorspoedigheidsevangelie, die haakt erop in en die zeggen van, kijk, kom naar ons en geef en geef en dit en dat krijg je allemaal terug. He? Geef en maak offers en dit en dat en doe dit en je krijgt het allemaal terug. Je krijgt het allemaal terug en mensen zeggen, oh ja, oké, ik geef het, want ik wil natuurlijk dit, oh ja, en ik heb genezing nodig. En als je ons water koopt, pas op, er zijn mensen die daarin trappen, die heilig water gaan kopen om dan op hun gezicht te sprayen om in de hoop dat dit en dat gaat gebeuren. Het komt meer en meer voor, ik snap het niet, maar zij hebben totaal geen idee van wie ze zijn in Christus. En dat alles wat ze nodig hebben, is reeds gegeven aan het kruis. Alles wat dat ze nodig hebben, halleluja, werd reeds gedaan door Christus, halleluja. Niet door een of andere profeet die een loze belofte maakt, amen. Ze beseffen niet wat ze hebben in Christus. Petrus zegt, zijn goddelijke macht heeft ons wat? Alles. Ik hou van deze vers, het is een van mijn versen. Ja, ik heb er veel waarvan ik hou. Maar telkens als ik zo voor iets probeer te werken, dat Jezus reeds heeft bewerkt aan het kruis, komt deze terug in me op zijn goddelijke kracht. Wanneer je de Heilige Geest hebt ontvangen, halleluja. Wanneer je bent begraven met Hem, halleluja. En je zonden zijn vergeven, prijs de naam van Jezus, halleluja. Heeft Hij ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Door de kennis van Hem die ons geroepen heeft, door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Halleluja. En dat is hem juist. Je moet het beginnen te weten. Je moet het beginnen. Dat moet geopenbaard worden. Halleluja. En wanneer je hem beter leert kennen, wanneer je zijn evangelie, zijn goede nieuws beter begint te leren kennen, dan gaat hij ineens beginnen te beseffen van, hey, dank u Jezus. Je hebt het inderdaad reeds gedaan. Hey, dank u Jezus. Halleluja, mijn motivatieredenen waren verkeerd. Halleluja, dank u Jezus. Halleluja, ik wil werken voor u. Halleluja, met de juiste motivatie. Halleluja, dank u Vader. Ik wil zaken doen voor u. Ik wil bidden voor mensen met de juiste motivatie. Halleluja, Vader, ik dank u Heer Jezus. Halleluja, dank u Jezus. Ik ken dit het pad van de beide zonen in de parabel van Jezus. Beide paden waren verkeerd. Amen. Beide waren van het pad af dat de Vader voor hun had uitgestippeld. Maar beide hadden een gelegenheid om terug te komen. Amen. En volgende week gaan we zien wie de ware broer is. Wie is de ware broer in heel dit verhaal? Wat is het voorbeeld dat wij kunnen volgen in dit gehele verhaal? Amen. Maar laten we nog een liedje. Ik wil allemaal recht staan in Jezus' naam. Halleluja. Dank u Jezus. Laten we nog een lied zingen. Halleluja. Waaruit we kunnen reageren. Halleluja. Op de preek in de naam van Jezus. Halleluja. Thank you, Lord Jesus. Thank you.
hoogheid is beroofd. In de vallei ontstaan nieuwe hoop. U wilt altijd iets moois creëren. Uit dat wat woest en ledig is. U blaast mijn kille hart nieuw leven in. U maakt alles nieuw. Alles nieuw. Alles nieuw. Geen berg is te hoog. Geen dal te diep. U maakt alles nieuw. Nogmaals, zing, u maakt alles nieuw.